Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden luisteraars, wees allen hartelijk welkom op onze rots in de branding. En wat dachten jullie van een partijtje snorkelen? Eigenlijk al serieus duiken, zelfs op het randje van diepzee duiken. Ja, dit staat er op het programma voor deze uitzending. En u zal verwonderd zijn wat u allemaal zo te zien kan krijgen. Het zijn enkele berichten die ik voor jullie heb samengebracht uit de katholieke media. Dus u kan al raden dat er een verband is met ons geloof. En een eerste bezoek is aan de Adriatische Zee ten oosten van Italië. In deze zee liggen de 5 Tremitische eilanden, op een 45 kilometer van de Italiaanse kust ter hoogte van de stad Termoli. We bevinden ons op dezelfde hoogte als Rome. Een van die eilanden is San Nicola di Tremiti. En tussen dit eiland en het eiland Cretaceo is iets ongelooflijks te zien op de zeebodem. Een goede 14 meter diep. Duizenden toeristen bezoeken deze plek elk jaar door in het water te duiken, om er de kleurrijke fauna te bewonderen die in deze zee leeft. Het is een kristalheldere strookzee en die veelal altijd rustig blijft. En de vele vissen zwemmen het liefst omheen een van de meest geliefde heiligen in Italië. Inderdaad, op een sokkel van een 80 centimeter staat een beeld van 3 meter hoog van, zoals hij daar genoemd wordt, Padre Pio alle Tremiti. Maar hoe kwam dat beeld enkele meters diep onder water te liggen? En daarvoor moeten we terug naar het jaar 1998. Dit grote bronzen beeld, gebeeldhouwd door Mimmo Norzia, werd opzettelijk ondergedompeld op een diepte van 14 meter om de eilanden tegen stormen te beschermen. En daar staat, als het ware, Pater Pio met open armen en de blik naar boven, alsof hij de onmetelijkheid van de zee wil omarmen. Een beschermende omhelzing. Maar eigenlijk deze verbazingwekkende prestatie maakt deel uit van de enigszins vergeten traditie van onderzeese sculpturen, zoals uit de Griekse oudheid, die tot doel hadden zeelieden tegen schipbreuk te beschermen. Maar hier uiteraard met Pater Pio een echte bescherming. Zo bestaat er ook een bronzen Christusbeeld. 2,5 meter hoog en 260 kilo wegend op de bodem van de zee in het Italiaanse Portofino, ten zuiden van Genua. En dit beeld staat er sinds 1954. O Christus staat er met open armen op een diepte van 10 meter. Het wordt genoemd Christo degli Abissi of Abyss. Het verwijst naar hetgeen genoemd wordt in de zee de abyssale vlakte, het platte oppervlak van de bodem van de zee of de oceaan. Het beeld in Portofino werd vervaardigd door de Italiaanse beeldhouwer Guido Galletti en is ook populair bij duikers en snorkelaars die een eerbetoon willen brengen aan hun collega-duikers die op zee zijn omgekomen. Het bijzondere van dit beeld is dat het gemaakt is van omgesmolten medailles van zeelieden en sportlieden, klokken, kanonnen en delen van boten. En nog even bij te vermelden, sinds 1966 bevindt zich een exacte kopie van deze Christus van Portofino voor de kust van Key Largo in Florida, in een zeepark genaamd het John Pennekamp Coral Reef State Park, een van de meest bezochte onderwaterattracties ter wereld. En het Christusbeeld is dan gekend onder de naam Christ of the Abyss en het bevindt zich 8 meter onder water. Hoewel niemand dergelijke beelden kan zien behalve de duikers, is hun spirituele betekenis sterk en weerspiegelt deze de aard zelf van God. Onzichtbaar voor het oog en toch zeer aanwezig onder ons. En we gaan luisteren naar Paul Balocci met Open de ogen van mijn hart. Als we inderdaad God niet kunnen zien, is het met de ogen van ons geloof en ons hart.
Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shine.
To see you.
En beste luisteraars, we blijven in de maritieme wereld. Een bericht van maart 2019. Onder bepaalde weersomstandigheden kan men een verbazingwekkend schouwspel zien in het Torch Lake, het Torch Meer, in de Noord-Amerikaanse staat Michigan. Het is een meer van een 76 vierkante kilometer. En het schouwspel is te aanschouwen als de temperatuur permanent onder 0 graden daalt en het meer dichtvriest. En dan zie je een marmeren kruisbeeld met Christus aan het kruis van meer dan 3 meter lang en 6 meter onder water. Omdat het kruisbeeld wel in het midden van het meer ligt, zijn deze waarnemingen dus zeldzaam. En de laatste dateerde van begin maart 2019. Maar het verschijnsel had zich al 5 jaar niet meer voorgedaan. De oorsprong gaat terug tot de late jaren 50 van de vorige eeuw. Een echtpaar uit de buurt liet het beeld maken ter nagedachtenis aan hun zoon, Gerald Schipinski, die in 1956 op 15-jarige leeftijd bij een ongeluk op de boerderij om het leven kwam. Het beeld werd vervaardigd in Italië om te plaatsen in de plaatselijke katholieke kerk in Rapson, Michigan. Maar tijdens het transport was het beeld beschadigd. En daarom besloot de familie het te verkopen aan de nabijgelegen duikclub die het daar op de bodem van het meer liet plaatsen. In 1985 werd het dan wel dichter bij de kust verplaatst, omdat het dreigde te verdwijnen onder het slip. En sindsdien dient het kruisbeeld als gedenkteken voor de duikers die er het leven lieten. Voor een volgende merkwaardigheid gaan we naar Zuid-Amerika. In 2017 ontdekten duikers voor de kust van Brazilië een volledig intact Mariabeeldje. En voorlopig weet niemand hoe het zich daar bevindt, op de bodem van de zee, voor de kust van de zuidelijke staat Santa Catarina, op een diepte van een 6,5 meter. Het ligt in de territoriale wateren van het eiland Arvoredo, een van de weinige marine biologische reservaten in Brazilië en behorende tot de gemeente Florianópolis. En het werd vereeuwigd door fotograaf Cibele Sanchez op een katholieke website. En volgens Sanchez is het 40 centimeter beeldje op een beschermde plaats bewust geplaatst onder twee stenen die een natuurlijke grot vormen. En daarom gelooft ze niet dat het beeld zomaar uit een boot is gevallen. Iemand heeft het daar neergelegd, verklaarde ze met overtuiging. En het was zeker niet eenvoudig om het daar te plaatsen. En aan de voet van de afbeelding is een klein gouden plaatje met het opschrift Heilig Hart van Maria en het merkteken van de fabrikant. Maar de verkopers van het bedrijf, met een kantoor in São Paulo, hebben ook geen idee van de koper. Het moet alleszins van voor de jaren 90 van de vorige eeuw zijn toen beslist werd dat dit gebied een biologisch reservaat werd en waar niets mag worden veranderd of achtergelaten zonder speciale toestemming. Dus het blijft een raadsel naar wie het daar heeft geplaatst. Maar het is een heerlijke ontmoeting van duikers met Maria. En we gaan luisteren naar het Paulinus Choir met Maria Sterren der Zee. Een lied op tekst van de heilige Bernardus van Clairvaux. De tekst verwoordt, vrij vertaald, het volgende: als jij je bevindt in de turbulenties van de zee, tussen de golven en de stormen, zonder vaste grond te vinden. Blijf je ogen gericht houden op de ster, Maria, om niet te verdrinken in de golven. Beste luisteraars, en we blijven nog in de wereld van de duikers. Op de Filipijnen werd op 8 september 2010 feest van de geboorte van Maria, op een diepte van 24 meter, bij het strand van Bien Unido, in de provincie Bohol, een 14 meter lang beeld van de maagd Maria op de bodem geplaatst. Bohol is een van de zeer vele eilanden van de Filipijnen. Het is een initiatief ook gesteund door de burgemeester. Het standbeeld van Maria werd daar geplaatst door de bewoners van het eiland om dynamietvisserij op dit beschermde rif te voorkomen. Dynamietvisserij is eigenlijk iets dat geïntroduceerd werd tijdens de Eerste Wereldoorlog om soldaten in één klap een hoop voedsel te kunnen geven. Het is een snelle manier voor arme vissers ook om aan geld te geraken. En bij gebrek aan dynamiet worden er ook flessen met kerosine en kunstmest gebruikt. Maar na een dergelijke explosie komen soms wel honderden vissen bovendrijven die door deze schokgolf gedood zijn. Maar een groot gedeelte zinkt echter naar de bodem, waardoor het aantal vissen die omkomen veel groter zijn dan de werkelijke oogst. Maar ook is er de schade die erdoor wordt aangericht en die onherstelbaar is, zoals aan de koraalriffen. Deze illegale methode is wel verbannen, maar gebeurt nog. Een tweetal kilometer verder bevindt zich nog een ander beeld, een 24 meter onder water. Een beeld neergelaten in oktober 2010. Het noemt de Santo Niño, een beeld dat het kindje Jezus voorstelt. En zo was er bijvoorbeeld 2 jaar later, op 7 en 8 september 2012, een heuse, echte onderwaterbedevaart met een aantal duikers. Uiteraard was er ook een plechtige heilige mis en het gooien van bloemen aangeboden aan de zee. En de menigte op bootjes zwaaiden met hun handen terwijl ze Batobalani Sagungma zongen ter ere van de Santo Niño. Ook werd er door iedereen in de handen geklapt en een gelukkige verjaardag geroepen naar moeder Maria. Dus Maria en het kindje Jezus, een beetje verderop, waken er als de beschermers van de vissers tegen deze illegale visvangst. En belangrijk te melden, er wordt vermeld dat deze bescherming doeltreffend is. Sinds deze religieuze iconen zijn geïnstalleerd, hebben we geen enkel geval meer gehad van deze explosies, aldus burgemeester Nino Rey Boniel. Beste vrienden, we gaan luisteren naar het lied Batobalani Sagungma. Ik hoop dat ik het correct uitspreek. Vrij vertaald, de magneet van liefde. Mogen uw genade over ons komen. Heb medelijden met ons. We vragen u dat uw mooie beeld in het diepste van onze ziel een thuis kan maken. Want alles wat we nodig hebben, bent u onze toevlucht.
Namo Maluku Ika Unta Naka. Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En dat was het Filipijnse lied Batobalani Sagugma, of de magneet van liefde, een gebed tot Jezus en Maria, mogen uw genade over ons komen. Heb medelijden met ons. Wij vragen u dat uw mooie beeld in het diepst van onze ziel een thuis kan maken. Want alles wat we nodig hebben, bent u onze toevlucht. Beste luisteraars, ik stel nu voor de maritieme wereld te verlaten en in de echte archeologiewereld te duiken. Het is een bericht van juli 2021. Poolse archeologen hebben onder het zand een uitzonderlijke ontdekking gedaan, namelijk de fundamenten van een enorme grote middeleeuwse kathedraal in Sudan aan de oevers van de Nijl. En bij de opgravingen werden ook beschilderde muren uit de 10e, 11e eeuw gevonden. En zij stellen mensen in een rij voor, mogelijk de apostelen. Dit groot heiligdom getuigt van de kerstening in deze streek, waarvan men weet dat ze reeds aanvatten vanaf de 6e eeuw in het koninkrijk Dongola, ook Makurië genoemd. Dat koninkrijk dat in de 5e eeuw werd gesticht, maakte deel uit van het christelijke Nubië of Nubië. Inderdaad, rond 545, weten we, bekeerden de koning en zijn edelen zich tot het christendom dankzij de komst van missionarissen die door keizerin Theodora vanuit Constantinopel waren gezonden. In dit koninkrijk heerste een zeer welvarende handel met mijn, bouw, oases, controle over de handelsroutes en uiteindelijk door de ideale ligging aan de oevers van de Nijl. De onderzoekers van de Universiteit van Warschau hadden reeds in 2018 bij eerdere opgravingen al een kerk en een klooster gevonden. Maar door de afmetingen moet deze gevonden kathedraal zeer belangrijk zijn geweest. Dankzij een 3D-reconstructie gaan de onderzoekers ervan uit dat de kathedraal zelfs 3 niveaus had en tenminste 1 koepel. De opgravingen, die tot 2023 zullen duren, zullen het mogelijk maken de bouw van de kathedraal nauwkeuriger te dateren en onze kennis te vergroten van deze middeleeuwse christelijke gemeenschappen in Afrika, waarvan de overblijfselen nog zeldzaam zijn. Tevens vermeldt het bericht dat deze kathedraal zeker 5 maal groter moet zijn dan de kathedraal die in de jaren 60 in de stad Faras werd gevonden in een regio in het noorden van Sudan en het uiterste zuiden dus van Egypte, in Oud-Nubië. En ik stel voor even stil te staan bij deze kathedraal, die dus in de jaren 60 in de stad Faras werd ontdekt, want er werden in die tijd prachtige christelijke fresco's gevonden, waarvan er nu enkele in Warschau bewaard worden. Er zijn afbeeldingen van de heilige aartsengel Michael, een voorstelling van de geboorte, maar ook van de heilige Anna, de moeder van de maagd Maria, maar dan met een heel bijzonder gebaar. Op een van de fresco's uit de 8e, 9e eeuw is de heilige Anna afgebeeld met de wijsvinger van haar rechterhand op haar lippen. Het lijkt wel of ze om stilte vraagt. En voor de Poolse professor Michalowski, die de opgravingen leidt, is het portret ongetwijfeld dat van de heilige Anna, de moeder van de maagd Maria en grootmoeder van Jezus, dankzij de inscriptie onder het portret, die luidt: de heilige Anna, moeder van de moeder Gods. We weten dat Anna en haar man Joachim tot dan kinderloos waren, tot op een dag, door gebed en geloof in God, Anna toch beviel van een dochter, Maria. Men gelooft dat de heilige Anna in het oude Nubië werd vereerd, vooral omdat vrouwen tot haar baden om hulp bij de geboorte van een kind. Je kan je nu natuurlijk de vraag stellen: wat betekent dit gebaar van Anna, waar ze dus haar vinger op haar mond houdt? Sommige geleerden zeggen dat Anna inderdaad vraagt om stilte, naar de goddelijke stilte. Vergelijkbaar met de situatie van de mens die, na het woord van God gehoord te hebben, ook de stilte ervan onder ogen moet zien, zoals paus Benedictus XVI schrijft in zijn Verbum Domini. Een andere verklaring is dat het gebaar van de heilige Anna aantoont dat zij gewoon aan het bidden is. Dit gebaar, dat zelden voorkomt in de christelijke kunst, kan verwijzen naar een Egyptische, Koptische, christelijke traditie, waarbij gelovigen baden door een vinger van de rechterhand tegen de lippen te houden. En dat gebaar moest hen beschermen tegen het kwaad dat hun hart probeerde binnen te dringen tijdens het gebed.
Ik hoor alleen maar stilte. zwijgen ik spreken kan. Dat door luisteren ik horen kan. Dat de stilte waardevol kan zijn. U vult mij met uw woord in stilte. Is de nacht dan nu voorbij? Nam u mijn hart weg van mij? Ja, de stilte is anders stil. De nacht is koud, maar niet meer kil. En ik weet nu dat hier in de stilte God voor u juist aanwezig zijn. U spreekt tot mij.
En zo komen we bij een volgend bericht van december 2021. Bij opgravingen voor de kust van Caesarea tussen Tel Aviv en Haifa, waar twee schepen zonken, waarvan één 1700 jaar geleden, vonden de onderzoekers een veelheid van verschillende voorwerpen, waaronder een achthoekige gouden ring, versierd met een groene edelsteen. Maar het meest ongelooflijke is de afbeelding die op de steen is gegraveerd. Een jonge herder in een tuniek met een ram of een schaap op zijn schouder. Deze iconografie laat geen twijfel bestaan over de identiteit van het personage op deze ring. Het is inderdaad een afbeelding van Jezus in de gedaante van de goede herder. Helena Sokolov, de curator van de Israëlische Oudheidkundige Autoriteit, bevestigt dit ook. Uiteindelijk was een dergelijke afbeelding wijd verspreid in de eerste eeuwen van het christendom, zoals blijkt bijvoorbeeld uit de catacomben van Priscilla in Rome, waar een van de oudste afbeeldingen van Christus in de gedaante van de goede herder bewaard is gebleven. De ontdekking ervan voor de kust van Caesarea is eigenlijk niet verwonderlijk, aangezien de stad in de derde eeuw ooit de plaatselijke hoofdstad van het Romeinse Rijk was en het christendom volop in ontwikkeling was. De titel van Christus de Goede Herder verwijst naar de woorden van Christus in het Evangelie van Johannes. Ik ben de goede herder, de ware herder, die zijn leven geeft voor zijn schapen. Ook de Romeinse christenen gebruikten dit beeld van de goede herder reeds in hun begrafenisrituelen door graftombes te versieren met een jonge herder tussen zijn schapen. Een vredig beeld dat een vredig hiernamaals symboliseert.
Jezus is de goede herder, Jezus, Hij is overal. Jezus is de goede herder, brengt mij veilig naar de stal.
Als je 's avonds niet kunt slapen, als je bang in donker bent, denk dan eens aan al die schaapjes die de Heer bij name kent.
Jezus is de goede herder, Jezus, Hij is overal. Jezus is de goede herder, brengt mij veilig naar de stal.
Wanneer je soms alleen bent en je hart is vol verdriet, denk dan aan de goede herder, Hij vergeet zijn schaapjes niet.
Yeah.
is de goede herder. Jezus, hij is overal. Jezus is de goede herder. Brengt mij veilig naar de stal.
Jezus is de goede herder, Ellie en Rickert. De liedjes blijven eenvoudig en mooi. Beste vrienden, wat dachten jullie te eindigen op een luchtige, ja, zelfs culinaire wijze? Ja, dat kan ook in een religieus kader weergegeven worden. En het is een bericht van december 2021. Pater Juan Andres Verde won bijna de Masterchef-wedstrijd in Uruguay. Deze pater drong door tot de finale van deze beroemde kookwedstrijd te midden van een overvloed aan getalenteerde kandidaten. Voor de laatste ronde op 10 december 2021 nam hij als nagerecht de favoriete taart van paus Johannes Paulus II, de pauselijke millefeuille, de beroemde Cremauca. Het is eigenlijk een cake gelaagd met een dikke puddingcrème met zelfs de toevoeging van een kleine hoeveelheid alcohol, waarvan je het exquise aroma al bij de eerste hap kan proeven. Het toetje is mijn zwakke punt, gaf pater Juan toe en voegde er humoristisch aan toe. Maar paus Johannes Paulus II kan mij helpen daarbij. U hoort hem heel eventjes.
Y la verdad que el postre para mí es mi punto débil. Acá el que me puede salvar es el Papa Juan Pablo II. Si hay alguien que ha recorrido mar y tierra a lo largo y ancho del mundo, recorriendo más de 129 países, fue el Papa Juan Pablo II, alguien que yo admiro con todo mi corazón.
Hoewel hij deze editie niet won, was pater Juan toch blij dat hij door zijn passie voor koken zijn geloof in Christus heeft kunnen overbrengen. Ik wilde proberen om in elk gerecht een boodschap over te brengen. Voor eerst het belang van de familie en kerstmis met Jezus. En Johannes Paulus II reisde de wereld rond, vertelt hij, om te land en ter zee te evangeliseren. Dat is waarom hij mij zo inspireert. De reden voor mijn aanwezigheid in een dergelijk programma was om te proberen, op de Uruguaanse manier, Christus te brengen. Aldus pater Juan. We weten, op 16 juni 1999, tijdens een ontmoeting met de inwoners van zijn geboortestad Wadowice in Polen, bekende paus Johannes Paulus II, waar hij als kind bijzonder dol op was. De jonge Karel Wojtyla ging na schooltijd met zijn vrienden naar de plaatselijke banketbakkerij om de beroemde Cremauca te proeven. Het is een slagroomtaart, ook wel Napoleonka genoemd. Later, als student, sloot hij zelfs weddenschappen af over wie het meest zou eten. Het is dus een taart gemaakt van twee knapperige bladerdeegjes gevuld met een vanillevla.
Thank you.
Mijn beste vrienden, u zal zich misschien afvragen wat dit melodietje hier komt doen. Wel, een volgend bericht gaat over clementinnetjes. Wist u dat de clementine pas bestaat sinds het einde van de 19e eeuw, dankzij broeder Clément Rodier, geboren in 1839 en overleden in 1904. Hij was lid van de Broeders van de Aankondiging. En we bevinden ons in Algerije in het jaar 1902 in de noordelijke stad Misserguin. Louis Trabut, een vermaard arts en botanicus, bezocht de kwekerijen van broeder Clément. Het was oorspronkelijk een klein landgoed van deze gemeenschap die ook zorg droegen voor de talrijke weeskinderen uit Frankrijk en Algerije. Maar met broeder Clément werd het een indrukwekkende boerderij van rond de 20 hectare kwekerij en 35 hectare wijngaarden. De monniken en de wezen werkten er met enthousiasme en al zingend, een sfeer van leven en vreugde. Dit zijn de citrusboomgaarden, dokter Trabut, vertelde de broeder die hem rondleidde. En terwijl de arts botanicus het mooie, bijna rijpe fruit bewonderde, viel zijn oog op één boom in het bijzonder. Is deze mandarijnboom ziek? Vroeg de dokter. De vruchten zijn zo klein en de geur is eigenlijk flauw. De broeder glimlachte en plukte een van de vruchten. Hij pelde het met gemak en bood een kwartje aan de arts, die er meteen van proefde. En de dokter was verwonderd van de smaak. Een smaak die lijkt op die van de mandarijn, sinaasappel, maar oneindig veel zoeter, een waar genot, en vooral, er zijn geen pitjes in. En de broeder verklaarde, u ontdekt zojuist de echte waarde van de mandarijnen, sinaasappels. Ze zijn reeds hier zeer populair. En de broeder legde uit hoe hij ertoe gekomen was door het enten van een stukje van de ene plant in de andere. In het geval van de mandarijn was het een kruising tussen de sinaasappel en de mandarijnboom. En de arts Louis Trabut was zo gecharmeerd van dit bezoek dat hij een zeer lovend rapport schreef over broeder Clément en zijn mandarijntjes. Zozeer zelfs dat hij ze omdoopte tot Clementine ter ere van de broeder. Zo, beste vrienden luisteraars, men is nooit te oud om iets bij te leren. En als u volgende keer een clementinetje eet, zal u waarschijnlijk automatisch moeten denken aan deze brave broeder Clément Rodier. Beste vrienden, tijd om af te sluiten. We spreken af in een volgende Rots in de Branding. En hartelijk dank voor het luisteren.
I did it all. where I
live. Every broken